En dit is het onderwerp, de sterrenbeelden. En ik heb er al de reacties op ontvangen van enthousiaste mensen. Misschien dat de minder enthousiaste mensen niet reageren, dat kan ook natuurlijk. Maar dit is wel een beetje een, hoe zeg ik dat, een omstreden onderwerp. Iemand maakt al een geintje in de app van, ga je met astrologie bezighouden? Want de vraag is natuurlijk, is dit onderwerp, is dit een Bijbels onderwerp? En dan zeg ik meteen volmondig ja, want de Bijbel heeft het wel degelijk over sterrenbeelden. Maar het is niet zo dat we een plaatje in de Bijbel vinden van waar netjes, zoals ik hier, dit is een sterrenkaart, een hele oude, uit Egypte, uit Dendera, een van de oudste die gevonden zijn. Maar het is niet zo dat de Bijbel zo'n plaatje geeft en zegt van, dit sterrenbeeld betekent dat en dit sterrenbeeld betekent dat. Maar de Bijbel noemt wel degelijk een aantal van die sterrenbeelden en zet ons dus wel op het spoor om die sterrenbeelden eens wat nader te gaan bezien. Daar is veel over te zeggen. Het leek me ook goed om eerst eens aan te tonen dat de Bijbel spreekt over die sterrenbeelden en wat er ongeveer zo over gezegd wordt. Wat de Bijbel zegt over astrologie, want dat is toch echt iets heel anders. En dan ga ik de volgende keer over de daadwerkelijke sterrenbeelden beginnen. Dus dat zijn er nogal wat. We hadden het er net even over. Maar de sterrenbeelden bestaan uit, ik kom er straks nog wat uitgebreider op, uit 12 sterrenbeelden. De 12 tekens van de dierenriem of de zodiac. En elk sterrenbeeld heeft weer een drietal begeleidende decanen. En voor degenen die hun basisschool afgemaakt hebben, dan dat zijn er dus totaal 48. 12 plus 3 keer 6. Dus dat zijn er nogal wat. En, Nee, ik zei 3 keer, wat zei ik? Oh, nee, goed dat je me... Nee, ik heb mijn basisschool wel afgemaakt, maar daarna niet al te veel meer. Maar goed dat jullie me narekenen. Ik hoop dat jullie altijd zo kritisch zijn. Maar inderdaad, 12 sterrenbeelden en bij elk sterrenbeeld 3 decanen. Dus dat betekent 3 keer 12. Dus uiteindelijk is het natuurlijk 4 keer 12. Is 48. Toch?
Ja.
Maar goed, ja, wij leren de tafel tot en met 10. Dus de tafel van 12 is ook wat lastig natuurlijk. Laten we maar van start gaan. Wat zegt men over sterrenbeelden? Dat is ook wel leuk, want ik wil toch ook een beetje contrast laten zien van wat men erover zegt en wat de schrift erover zegt en wat ik er dus ook over ga zeggen. Nou, ik lees het even voor. Dit is Wikipedia. Een sterrenbeeld is een verzameling sterren die ogenschijnlijk een figuur vormt als men ze door lijnen zou verbinden. De sterren van een sterrenbeeld lijken dicht bij elkaar te staan aan het hemelgewelf in een herkenbare vorm. Sterrenbeelden krijgen de naam, let op, die de menselijke fantasie heeft gegeven aan de vorm. Nou, tot die laatste zin, dat laatste zinsel klopt het aardig, maar dit laatste klopt absoluut niet. Ik geloof, laat ik dat dan meteen zeggen en dan gaan we dat wel nader bezien en mogen jullie aan het einde van dit uurtje zeggen of je het daarmee eens bent. Ik geloof dat God, God heeft de sterren gemaakt, daar zijn we het allemaal over eens, maar ik geloof ook dat God die sterrenbeelden heeft gemaakt. En ja, aan wie hij ze heeft gegeven, dat kan ik je niet vertellen, maar de traditie, de overlevering zegt dat waarschijnlijk Seth of Henoch is geweest. Dus dat is al heel, heel oud. En misschien was het Adam wel waaraan God die sterrenbeelden heeft gegeven. Maar laat ik even verder gaan. Willem Wever. Ja, dan moet je dan vragen als je wil weten hoe het zit. Maar ja, ook om even aan te geven hoe men daar de jeugd. Want het is natuurlijk een kinderprogramma. Maar Dit leer je dus van kinds af aan. De sterrenbeelden zijn al heel lang geleden bedacht. Vroeger keken mensen 's nachts veel naar boven. En als je 's nachts lang naar de sterrenhemel kijkt, ga je vanzelf figuren in die sterren herkennen. Zo zijn de sterrenbeelden ontstaan. Een verzameling sterren die samen een figuur vormen als je ze door lijnen zou verbinden. Nou, dit is echt onzin. Ja, ik wilde iets met bullshit zeggen, maar dat kan ik natuurlijk... ik wilde een beetje netjes houden, maar dit is echt Jarijns flauwekul. Kijk, ja, voor sommige mensen moet je duidelijk zijn. Maar als je naar de lucht gaat kijken, ja, hier zie je sowieso niks, want we zitten hier in de stad en wij hebben heel veel kunstlicht. En als het al, meestal is het ook bewolkt, dus wij zien sowieso niet veel sterren. Maar als je op een heldere winteravond of nacht naar buiten kijkt en je zou, bij wijze van spreken, ergens op een plek in het gras gaan liggen en naar de sterren kijken, nou, dan herken je geen figuren. Ja, het stilpannetje is nog redelijk aan te wijzen, maar dat is weer geen sterrenbeeld. Maar je herkent gewoon geen figuren. Wat je ziet is heel, heel, heel veel sterren. En hoe helderder het is, hoe meer sterren je ziet. En in principe, kijk, tegen Abraham werd gezegd van, joh, Abraham, lopen ze naar buiten en kijk eens naar de sterren. En tel ze als je kunt. Nou, dat waren er ontelbaar. En in het Midden-Oosten is het wel beter te zien dan hier. Maar als je wil, zeg ik altijd, en je kijkt naar de sterrenhemel en je ziet al die sterren, kun je elke figuur maken die je wil. Als je bij wijze van spreken een auto wil tekenen in de lucht, die hadden ze toen nog niet. Hè, in de tijd van waarin de Bijbel geschreven. Maar als je in principe naar de sterren gaat kijken, je wil daar een auto in tekenen, nou, dan lukt dat. Want er zijn sterren genoeg, dus je hoeft alleen maar de juiste puntjes met elkaar te verbinden. Maar als je in, dit wil ik even zeggen, ik heb er ook bij gezet, het is KRO-NCV, de Katholieke Radioomroep. Katholieke Radioomroep en de Nederlandse Christelijke Radiovereniging. Nou, dit is dus wat het katholicisme en het christendom blijkbaar leert over sterrenbeelden. Maar het is echt onzin. Die figuren, die zie je gewoon niet. Je hebt daar een sterrenkaart voor nodig om ze erin te zien. En trouwens, we kennen het sterrenbeeld Maagd. Dat is dan een vrouw, maar hoe zie je aan die vrouw dat ze maagd is? Dat is overgeleverd. Het is overgeleverd dat een maagd is. Dat is niet zomaar, het is een maagd en niet zomaar een vrouw. En ja, als je naar de hemel gaat kijken en je zou al een figuur zien, dan zie je een vrouw. Hoe zie je dan dat het een maagd is? Dat is sowieso lastig te zien aan de buitenkant, denk ik altijd. Ik vraag me wel eens af, waar vind je die überhaupt nog? Maar nu weet ik het antwoord aan de sterrenhemel. Nou, nog eentje dan. In de oudheid, sterrenkunde.nl is het, ik denk die moeten het weten. In de oudheid werd er in Mesopotamië, dat is tussen de twee rivieren, Eufraat, Tigris, daar ongeveer. Iran, Griekenland en China veel naar de sterren gekeken. Niet zo verwonderlijk, want elektriciteit kende men natuurlijk nog niet. Het was altijd hartstikke donker en hartstikke is hier hartstikke verkeerd geschreven, maar dat tezijde. In verschillende groepjes sterren zagen de mensen vormen van dieren of goden. Ze gaven de groepjes sterren dan ook namen van deze dieren of goden. En zo zijn de allereerste sterrenbeelden ontstaan. In de Almagest, heb ik even opgezocht wat dat is een boek van Claudius Ptolemaeus, worden 48 sterrenbeelden beschreven. De meeste zijn voorgesteld als mythologische figuren die hun oorsprong nog verder terug in de tijd hebben. Het is echter moeilijk om te achterhalen wie nu precies de sterrenbeelden hun naam gaf. Nou, dat is wel moeilijk om precies te achterhalen, maar nou ja, niet helemaal. Ik geloof dat God zijn naam heeft gegeven, omdat hij het heeft overgeleverd aan, ja, of dat nou Seth, Adam, Seth of Henoch is geweest, dat doet er dan niet zo heel veel mee toe. Het is, ik geloof dat God de bron is. Maar dus, hier staan dus dingen die wel kloppen, hè? Die 48 sterrenbeelden en zo en... Maar ook hier weer dat je een groepje sterren ziet en dat je daar figuren in ziet. Nou. Ik heb overigens sterrenkaarten bij me, dus die mag straks allemaal eentje meenemen. En dan zal ik de volgende keer weer een aantal meenemen. Die heb ik uitgeprint. Kan je thuis eens even kijken. En dan, als je dan op een heldere avond van de week eens even naar buiten kijkt, kijken of je die figuren terug kan vinden aan de hemel, dan hoor ik dat wel de volgende keer. Nou, nu gaan we naar de schrift, want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. En we moeten ons ook voorstellen dat kijk, wij hebben het woord van God compleet. Dus wij zijn natuurlijk ontzettend rijk dat we dat woord hebben. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Maar wij hebben wij kennen de verborgenheid, wat Paulus als laatste bekend heeft gemaakt, en daarmee het woord van God completeren. Maar er is een tijd geweest, en die tijd is best lang, waarin men niet of nauwelijks geschreven woord van God had. Men zegt meestal dat Mozes Genesis heeft geschreven. Nou, dan ben je 2500 jaar verder voordat men iets op schrift had gesteld. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat meteen bij aanvang, Adam heeft een stukje van Genesis geschreven. Noem al die figuren uit Genesis maar op. Noach, Seth, Gam, Jafet, Jacob en Esau. Die hebben allemaal gedeelte van Genesis geschreven. En Mozes heeft dat gebundeld. Maar dan nog, in die tijd van Genesis, en dat is een lange periode, vooral als je het vergelijkt met wat wij aangeschreven woord hebben, was dat zeer beperkt. En er is natuurlijk een hele tijd geweest dat men één of twee kleitabletjes nog maar had waar wat op stond. Maar toen had men dus wel die sterren. En die sterrenbeelden. En die overlevering van die sterrenbeelden, die is dus al echt heel oud. Men kon dus vanuit de schepping al weten dat God er is. En dat zegt Paulus bijvoorbeeld ook in Romeinen 1. Hij zegt daar: want Gods boosheid, Gods toorn wordt onthuld van de hemel over alle oneerbiedigheid of goddeloosheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden. En wat betekent dat men de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houdt? Welke waarheid? Nou, de waarheid dat er in de eerste plaats dat God er is. Omdat namelijk dat wat van God bekend is, in hun midden openbaar is, want God maakt het aan hen openbaar. Want wat van hem onzichtbaar is, zijn onwaarneembare macht en goddelijkheid, wordt vanaf de schepping van de wereld doorzien. Dus Paulus zegt in Romeinen dat vanaf de schepping van deze aarde, van deze wereld, de dingen worden doorzien. Zijn onwaarneembare macht en goddelijkheid, God is de onzienlijke, die wordt vanaf de schepping van de wereld doorzien, omdat het verstaan wordt in zijn maaksels, zodat zij niet te verdedigen zijn. Nou wil ik niet ingaan op het hele gedeelte, maar ik wil alleen maar laten zien dat Paulus hier gewoon zegt van hoe je het ook went of keert, en of je nu, hij noemt hier de schrift niet, hè? Hij zegt gewoon, er is een God en iedereen kan dat weten, vanuit wat die God gemaakt heeft. En ik denk ook dat men vroeger veel en veel en veel meer wist van symboliek, van typologie, en zoals de sterrenbeelden, maar ook gewoon de hele typologie in de natuur. Alles wat God gemaakt heeft, in alles staat zijn handtekening, in alles staat zijn waarmerk. Alles is een uitbeelding van zijn scheppende kracht. Een kunstenaar toont zich in zijn kunst. Een creator toont zich in zijn creaties. En dat is bij God ook zo. Van een boom tot een leeuw, en van een ster noem het maar. Alles wat wij zien, dat is door God gemaakt en is een uitbeelding van onzienlijke dingen. En dat zegt Paulus hier. Genesis 1. Dat is helemaal aan het begin. De schepping. In ieder geval hoe de dingen tot stand zijn gekomen, wordt daar verhaald. En daar lezen we denk ik vaak overheen, maar moet eens kijken wat er staat. En God zegt: laten er lichtgevers zijn in de atmosfeer van de hemel, om de dag en de nacht te scheiden. En zijn zij tot tekenen, tot afgesproken tijden, tot dagen en jaren. En zij zijn tot lichtgevers in de atmosfeer van de hemel om licht te geven op aarde. En het is zo. En God maakt de twee grote lichtgevers, de grotere lichtgever tot heerschappij over de dag en de kleinere lichtgever tot heerschappij over de nacht en ook de sterren. Dus hier gaat het gewoon over hoe zon en maan en sterren werden gemaakt en dat zij zijn tot... eigenlijk is, de, als ik het samenvat, is de hemel één grote klokwerk. Het is tot afgesproken tijden, tot dagen, tot jaren. En lichtgevers natuurlijk ook, hè, dat... Nou ja, ook het verschil tussen licht en donker, dus dag en nacht, nou, enzovoort. En God geeft ze in de atmosfeer van de hemel om licht te geven op de aarde en om te heersen over de dag en over de nacht. En om het licht en de duisternis te scheiden en God ziet dat het goed is. Nu staat hier één dingetje tussen, waar we denk ik heel makkelijk overheen lezen, en dat is dit. Ze zijn tot tekenen. Hoezo zijn zij tot tekenen? Kijk, dat de zon opkomt en dat die weer ondergaat en dat dat verschil maakt tussen dag en nacht. En dat we 's nachts de maan hebben en de sterren. En dat het allemaal, wat ik al zei, dat je daar de tijden ook af kunt lezen. Hè? Dagen, weken, maanden, jaren enzovoorts. Prima, maar dat is wat anders dan dat iets een teken is. Want een teken is iets met betekenis. Tekenen in de Bijbel... Dat zegt het woord tekenen. Het werkwoord tekenen is hetzelfde als illustreren. Tekenen, illustreren bepaalde geestelijke waarheden. Wat in Romeinen 1 staat, zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid worden... Nou, hoe stond het er precies? Maar worden in ieder geval uitgedrukt in zijn schepping. Ze betekenen iets. Dat geeft ook betekenis aan, ja, aan al deze stoffelijke dingen die wij om ons heen zien. Het vergaat allemaal, we leven in een vergankelijke wereld, de schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen, dat is ook Romeinen, Romeinen 8. Maar die schepping is door God gemaakt en gecreëerd omdat het vooruit wijst. Omdat het onvergankelijke dingen illustreert. En dat is met de tekenen die in Genesis 1 genoemd worden, is dat ook zo. Ja, de hemelen vertellen Gods heerlijkheid, heb ik erbij gezet. Ik ga hierna naar Psalm 19, waar dat verkondigd wordt. Maar aan de hemel staan sterrenbeelden, maar die sterrenbeelden zijn tekeningen, illustraties van Gods heilsplan of Gods verlossingsplan. Dus één grote tekening en van hoe God verlossing tot stand gaat brengen. En ja, dat zijn dus die 48 tekeningen die we vinden aan de hemel. Die spreken allemaal van hoe brengt God verlossing tot stand? Door een verlosser en we vinden een tegenstander, een slang, een draak vinden we aan de hemel enzovoort. En die wordt verslagen en die wordt vertrapt. En dat gaan we dus allemaal bekijken natuurlijk. Maar laat ik naar Psalm 19 gaan. Echt een geweldig psalm. Ik ga hem niet helemaal bespreken. ik hoop dat ooit nog wel eens een keer te doen. Dat is een van de mooiste psalmen als je het mij vraagt. Maar in Psalm 19, daar staat... Dat is de psalm van David. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. In deze... psalm wordt verhaald hoe de schepping, hè, hier gaat het over de hemel. En ik heb alleen even de verse eruit gepikt, ik geloof dat het 1 tot en met 5 is, waarin gesproken wordt over de sterren. Daarna gaat het ook nog over de zon bijvoorbeeld. En vanaf vers 8 of 7, dan gaat die psalm spreken over... het woord van God. En hier worden allemaal termen genoemd. De hemelen vertellen. Normaal zouden we zeggen het woord vertelt. Maar hier staat de hemelen vertellen. Het uitspansel, of de atmosfeer, maar verkondigt het werk van zijn handen. Overigens, Er zit echt een hele mooie structuur ook in die psalmen. En die heb ik, van elk vers heb ik even die structuur heb ik er ook ingezet. Maar het gaat hier ook over de sterrenbeelden. De sterrenbeelden, ja, dat is een beetje. De sterrenbeelden laten hun licht schijnen. Hè? Dat doen sterren nou eenmaal, licht laten schijnen. Maar de sterrenbeelden op een veel diepere manier laten hun licht schijnen over Gods verlossingsplan. Nou, dat heb ik net al gezegd. Maar ik heb ook de structuur van die eerste 4-5 versen die ik even meeneem, die heb ik ook even erin gezet. Omdat je dan heel goed ziet, het wordt twee keer hetzelfde gezegd, de hemelen vertellen Gods eer. En het staat in de grondtekst zo, dat zie je ook hieronder. In de interlineair die ik er bij gezet heb. Het werk van zijn handen verkondigt het uitspansel. Dus er zit een bepaalde symmetrie in dat vers, een bepaalde structuur. Maar de hemel is dus hetzelfde als het uitspansel. Vertellen is hetzelfde als verkondigen. En Gods eer of Gods heerlijkheid, ja, dat is het werk van zijn handen. En wat God doet, wat hij werkt, wat hij bewerkt. Ja, en wij weten natuurlijk, dat is makkelijk praten achteraf. Wij weten door wie hij dat doet, namelijk door zijn zoon. En dus al die plaatjes aan de hemel, dat spreekt van zijn verlossingswerk. Hoe God door een verlossing tot stand brengt. De hemelen vertellen Gods eer. En Gods eer, ja, dat is het werk van zijn handen. En dat wordt verkondigd door het uitspansel. Dag op dag of dag aan dag spreekt overvloedig. Nacht op nacht of nacht aan nacht onthult wetenschap. Ook hier weer. Dag op dag en nacht op nacht komen natuurlijk overeen. Spreekt overvloedig. Maar wat spreken ze dan nou? Het onthult wetenschap. Onthult kennis. Dus de hemelen onthullen kennis, wetenschap. Ze spreken overvloedig. Nou, we gaan zien dat is absoluut zo. Er is geen spraak en er zijn geen woorden. Hun stem wordt niet gehoord. Nee, het is niet zo dat we het verkondigen van het uitspansel horen. Nee, er is geen sprake, er zijn geen woorden. Een stem wordt niet gehoord. He, geen sprake is er. Er zijn geen woorden, wordt niet gehoord, hun stem. Ook daar weer die structuur. In heel de aarde gaat hun principe uit en tot aan het einde van de wereld hun uitspraken. Overal, dus in heel de aarde of op heel de aarde gaat hun principe uit, hè, dat wat zij waarvan zij hun principe zijn, moet zo te zeggen, waarvan zij een beeld zijn, dat wat zij uitbeelden, dat wat zij verkondigen. In heel de aarde gaat hun principe uit en tot aan het einde van de wereld hun uitspraak. Het zijn telkens gewoon parallele zinnen. En als je ze naast elkaar legt, dan vullen ze elkaar aan. Nou, schitterende psalm. Ik had graag nog verder gegaan, maar ja, het volgende gaat over de zon, dus om de tijdswil heb ik dat maar even geschrapt. En ook het gedeelte over de Tora, de wet, het woord van God. Want daar gaat het tweede deel van de psalm over. Daar hebben we het wellicht nog eens over. Maar je ziet hier, dit zijn even de versen die ik nu besproken heb. Je ziet hier dat de hemelen vertellen, het uitspansel verkondigt, dag op dag spreekt, er is geen spraak, woorden, een stem wordt niet gehoord en het gaat over uitspraken. Dat zijn allemaal termen die wij gebruiken in verband met het woord. Dus wat de hemel doet is verkondigen, vertellen, spreken, doen horen, uitspraken. Dus de hemelen, in de hemelen staan plaatjes van wat God bekend maakt in zijn woord. Dat is het eigenlijk. We vinden God in de, zo zei men dat vroeger geloof ik, in de schriftuur, maar ook in de creatuur. Daarom vind ik het wel mooi trouwens, laat ik dat alvast zeggen voordat ik dat vergeet. Voor degene die van die symboliek ook achter de getallen houden. Het zijn 48 sterrenbeelden. 4 keer 12. 12 heeft ook iets met heerschappij te maken. De Israël zal gesteld worden tot heerschappij over de volken. De 12 stammen. Die 4 heeft met de aarde te maken. De 4 hoeken van de aarde. Dus vandaar 12 heeft sowieso met tijd te maken. Er gaan 12 uur in een dag. Zegt Jezus. Dus zijn er geen 24, maar 12 uur in de dag, want die andere 12 zijn de nacht. Maar dat heeft allemaal met heerschappij te maken, die 12. En dit is 4 keer 12. En als ik denk 48, dan denk ik van ja, dan is het net niet compleet. Toch? Want 7 keer 7, we kennen het getal 7, het getal van de volheid, en 7 in het kwadraat. Ja, dat is absolute volheid, volheid in het kwadraat. Dat is 49, maar uit die sterren weet je dus ook 48. Er moet meer zijn, en dat is natuurlijk het woord van God. Want het woord van God, ja, dat is de 70 boeken van de schrift. Of in een andere telling inderdaad, die 7 keer 7. Dat maakt het echt compleet. Ja, dit had ik al gezegd. Vanaf vers 8 gaat de psalm over het woord van God. Hè? Onderwijzing, getuigenis, instructies, verordeningen. Maar daar wordt in dat verband wordt weer gesproken over verlichten en schitterend. En verduisteren. Allemaal zaken die met die hemellichamen te maken hebben. Dus die dingen worden als het ware verwisseld. Want hier wordt over de sterren en het uitspansel van de hemel wordt verteld dat zij verkondigen, spreken. Stem en uitspraken enzovoort. En in het tweede deel van de psalm, als het juist over het woord gaat, dan spreekt het van verlichten en schitteren. Dingen die juist de hemellichamen doen. Geweldig om zo die structuur. Ja, dat bedenkt ook geen mens natuurlijk. Dat is echt, echt goddelijk. Nou, dan gaan we eens de schrift doorbladeren. Wat de schrift daar zegt over sterrenbeelden. En ik ga nu eigenlijk alleen maar laten zien wat de schrift zegt over sterrenbeelden. Ik ga daar nog niet te veel uitleg bij geven. Want ja, dat moeten we echt in de context van zo'n sterrenbeeld doen. En nou, we vinden bijvoorbeeld in 2 Koningen 23 daarover iets genoemd. De koning gaf Hilkia, de hoge priester, instructie. En de priesters van de tweede rang en zij die de drempel bewaken, om vanuit de tempel van Yahweh alle voorwerpen te brengen die gemaakt zijn voor de Baal en voor de Ashera. En die Baal, die veronderstel ik maar bekend, want die kennen we uit de verhalen van Elia enzovoort. Dat vind je als een terugkerend refrein in de geschiedenis van Israël, dat ze de Baal dienden. En die Ashera heb ik even opgezocht, dat schijnt een moedergodin van Canaan te zijn, uitgebeeld in de vorm van een boom. En vandaar dat je ook volgens mij staat er aan dat ze de bossen aanbaden, of bossen oprichten, of palen of bomen op hoogtes en weet ik veel allemaal. Om vanuit de tempel van Yahweh alle voorwerpen te brengen die gemaakt zijn voor de Baal en voor de Ashera en voor heel het leger van de hemelen. En hij verbrandt ze buiten Jeruzalem in de plantages van Kidron. En men droeg de losse aarde, het stof ervan, naar Bethel. En hij deed de afgodenpriesters ophouden. Ik had er even bij moeten zetten wie dat was. Voor mij was het Josia, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij deed de afgodenpriesters ophouden. Dus hij maakte gewoon hier een einde aan die afgodendienst. Hij deed de afgodenpriesters ophouden die de koningen van Juda gaven om wierook te doen roken. In de hoge plaatsen in de steden van Juda en die rond Jeruzalem. En die wierook doen roken voor de Baal, voor de zon en voor de maan en voor de tekens van de dieren erin. En dit woord dierenriemtekens, of de tekens van de dierenriem, Hebreeuwse mazalot of mazarot, dat komen we een aantal keren tegen in de schrift. En dat gaat echt over de sterrenbeelden. NBG-vertaling zegt hier ook sterrenbeelden. Die 12 sterrenbeelden, dat zijn de tekens van de dierenriem. Mazalot, mazarot of de zodiac wordt het ook wel genoemd. en voor heel het leger van de hemelen. Kijk, wat die mensen, je vindt het vaker, hè, maar, dat de zon aanbeden werd, of de zon, in Egypte had je bijvoorbeeld de zonnegod Ra, hier werd gerookt, dus geofferd voor de zon, voor de maan, voor de sterrenbeelden. Men had de klok natuurlijk wel horen luiden, maar men wist niet meer waar de klepel in. Want die sterrenbeelden zijn inderdaad goddelijk. Ze beelden goddelijke waarheden uit. Maar dat vind je dus al vaker in de schrift, dat dingen die weliswaar heilig zijn, door God apart gezet, dat men op een gegeven moment ook die dingen ging aanbidden of verafgoden. Ja, en dat is natuurlijk wat ik zeg, ik weet even niet hoe ik dat anders moet zeggen, maar dat is een kwestie van de klok wel hebben horen luiden, maar niet meer weten waar de klepel hangt. En wat men tegenwoordig doet, is zeggen van dat met die sterrenbeelden en zo, en dat is allemaal occult. Omdat men zich in allerlei kringen, maar ook in afgoderij, dat soort dingen zich toegeëigend heeft. En dan in plaats van de God die het geschapen heeft, de dingen gaat aanbidden, om het zo te zeggen. Je leest zelfs van het gouden kalf in de tijd van de uittocht uit Egypte, dat een voorstelling was van Yahweh. Dat men in dat kalf Yahweh wilde voorstellen, maar dat men het kalf ging aanbidden. Lees de geschiedenis maar eens goed van dat gouden kalf. Het is echt onbekend, maar als je het goed leest, het staat er echt zo. Job. In Job vinden we wel een aantal keren een aantal zaken over die sterrenbeelden beschreven. En Job is ook een van die boeken. Het is sowieso een van de oudste boeken van de schrift. Het is ook redelijk onbekend, maar men, ik weet niet in welke tijd men het precies plaatst, maar toch wel ergens ook aan het begin van het boek Genesis. Niet de tijden van Adam, wel wat later, maar het is een vrij oud boek. Wat je in Job ook vindt, en dat vind je ook in Jesaja, daar komen we straks ook wel op, zijn van die hoofdstukken waarin gesproken wordt over hoe groot en heerlijk en geweldig en hoe groot God is, om het zo te zeggen. En wat God allemaal gemaakt heeft. En bijvoorbeeld in Job 38 zegt God tegen Job, zeg het maar Job, waar was je toen ik de zeeën maakte en het uitspansel uitbreiden enzovoorts. En dat vind je ook in een aantal hoofdstukken in Jesaja. En vaak wordt het in dat verband worden ook die sterrenbeelden genoemd. Dus ik noem nu een paar versen uit Job en uit Jesaja en Jeremia. Maar lees ook heel die hoofdstukken eens na waar het in staat. Want dat werpt veel licht op wat. Maar dat kan ik nu om de. Ja, want dan zitten we hier morgen nog natuurlijk. Ik weet niet of Jos daar heel blij mee zou zijn. Nee. Nou, nee, zegt hij dus. Dus daarom heb ik het. Daarom moet ik het wat inkorten natuurlijk. Ja, hier gaat het natuurlijk over God. Die spreekt tot de zon en hij gaat niet stralend op. Die rondom de sterren verzegelt. Die alleen voor zichzelf de hemelen uitstrekt en die treedt op de hoge plaatsen van de zee. Die de grote beer, Orion en de Pleiaden maakt. En de kamers van het zuiden. Nou, dit zijn dus een aantal van die sterrenbeelden. Grote beer, die is nog wel redelijk bekend ook geloof ik. Orion en de Pleiaden en de kamers van het zuiden. De grote beer die vind je in het sterrenbeeld Ursa Major. Het is, voor mij is dat bij het sterrenbeeld Kreeft. Ik denk dat ik aan het eind van deze serie het allemaal uit mijn hoofd kan opnoemen, maar dat heb ik nu nog niet helemaal. Dus dat komt nog. Maar die sterrenbeelden, moet ik even bijzeggen, die hebben over het algemeen zijn ze bekend onder hun Latijnse namen. Omdat in de tijd dat astrologie, of astronomie, dat wetenschap werd, of dat het echt vastgelegd werd als wetenschap, was Latijn de meest gangbare taal in de wereld. Dus vandaar dat die sterrenbeelden, maag bijvoorbeeld is Virgo, die sterrenbeelden zijn voornamelijk bekend onder hun Latijnse naam, maar ze hebben ook namen in al die oude talen, dus Hebreeuws, Egyptisch, Arabisch, ook in het Grieks. En juist ook die namen, die zeggen vaak heel veel ook over de oorsprong. Want ook bij die sterrenbeelden zijn er wel dingen die in de loop der tijd verbasterd zijn of verdoezeld. Maar vaak werpen dat ook weer licht om juist om te kijken van ja, wat staat er nou in het, hoe wordt dat sterrenbeeld in het Hebreeuws genoemd? Nou, dat zijn dingen voor de volgende keren. Orion is het sterrenbeeld Orion. Heeft met licht te maken, hè, Orion. De Pleiade is het zeven gesternte. Dat is een groep van zeven sterren in het sterrenbeeld Stier. Ook weer die zeven. De Kamers van het Zuiden, dat is wat onduidelijk. Dat zijn, men vraagt zich af, zijn dat sterrenbeelden die alleen op het zuidelijk halfrond te zien zijn. En in de sterrenkunde noemt men die sterrenbeelden of sterrenconstellaties ook wel huizen. En misschien dat daar het woord kamers ook vandaan komt. En ik heb erbij gezet, want ik heb echt niet alle schriftplaatsen genoemd die over sterrenbeelden gaan. Nou, ik heb ze wel allemaal genoemd, maar ik laat ze niet allemaal zien. Maar deze is vergelijkbaar met Amos 5 vers 8. Dus ik heb dat er wel bij gezet in mijn PowerPointje. Dus in mijn PowerPointje heb ik wel alle plaatsen waar volgens meer heb ik er niet gevonden. Maar als jullie het nog een vinden, hoor ik het graag. Maar heb ik alle schriftplaatsen benoemd die er zijn volgens mij. Job 26, nog steeds Job dus. Door zijn energie spleet hij de zee en door zijn verstand doorboorde hij Rahab. Ja, Job is ook wel een beetje. Ik weet niet of jullie het boek Job al eens gelezen hebben, maar daar staan toch wel dingen in. Daar weten de uitleggers zich ook niet echt raad mee. Bijvoorbeeld met Rahab. En ik weet niet of je wel eens van de Behemoth gehoord hebt en van de Leviathan. Ja, dat vertaalt men dan met nijlpaard en krokodil bijvoorbeeld. Maar men weet dat het geen nijlpaard en geen krokodil was. Dat het misschien wel dinosaurussen geweest zijn. En ik zag een schriftwoord, volgens mij de vertaling draak. Nou ja. Dus ja, dat zijn ook dingen, daar kunnen we ons soms wat lastig een voorstelling bij maken. Nou, Wikipedia, maar ook eens erop nageslagen. Die zeiden, Rahab is een vrouwelijk, goddelijk slangachtig wezen uit het Oude Testament en Joodse folklore. Geassocieerd met chaos en de zee. Vaak wordt ze beschreven als slang of draak. En als tegenstander van Yahweh in het begin der tijden. Rahab lijkt qua eigenschap en rol op twee andere chaosmonsters in het Oude Testament. Tannin en Leviathan. Ja. In schriftwoord vond ik dit. Rahab, dat betekent, als je het onvertaald laat, breedte, storm, arrogant. Maar heb er ook bij gezet, dat is een mythisch zeemonster. En er was ook een tekst, volgens mij is het uit mijn hoofd, Jesaja 30 vers 7, waar het een symbolische naam voor Egypte is. Nou, ga er maar aan staan, zeg ik dan. Dus ik, als jullie daar vragen over hebben, dan weet ik één ding. Ik kan ze niet allemaal beantwoorden, in ieder geval nog niet, maar maar dat is, ja, weet je, als je die dingen leest in Job, daar zitten wel mysterieuze wezens tussen. Maar God spleet door zijn energie, door zijn kracht, de zee en door zijn verstand doorboorde hij Rahab, wat dat dan ook wezen mag. Door zijn geest werden de hemelen bekoorlijk gemaakt, zijn hand had barensweeën met de wegvluchtende slang. En ook die slang staat aan de hemel. Dat is Hydra in het sterrenbeeld leeuw. Een beetje meteen hoe het met de slang afloopt. Hè. Die leeuw staat erop met zijn poot. Ja, toch? Nou, daar komen we natuurlijk op. Maar het is overigens niet de enige slang hoor, die in sterrenbeelden terug te vinden is. Ik zei al, ik heb een boekje van Bullinger. Dat gaat over sterren en sterrenbeelden. Daar zit ook een sterrenkaart in. En ik heb voor jullie allemaal nogal een geprinte versie. We hebben bijvoorbeeld ook hier, dan moet je zomaar even kijken. In het midden van die sterrenkaart heb je ook een, dat is ook een hele lange slang. Draco wordt die genoemd. En deze Hydra, die is op dit plaatje vrij klein. Maar als je op deze sterrenkaart kijkt, dan is het echt een enorm lang ding. Dus dat is inderdaad een langwemelende slang, zegt de Statenvertaling, geloof ik. En hier hebben we Ophiuchus. Komen we nog op. Dat is iemand, een figuur, die is een slang aan het bedwingen. Nou ja, waar die slang een beeld van is, dat Dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Maar dat in die sterrenbeelden vind je dus elke keer terug de strijd, maar ook de overwinning op die slang. Maar die slang is natuurlijk een beeld van Satan. En hier staat ook dat Gods hand barensweeën had met het voortbrengen ook van die slang. God wist wat die slang tot stand zou brengen. Maar toch is ook Satan een creatie, een schepsel van God. Dus God deed hem bij wijze van spreken pijn dat die slang er moest komen. Maar hij maakte hem wel als tegenstander. Job 38, dat hoofdstuk noemde ik dus net al even. Hè, waar God allemaal retorische vragen gaat stellen aan Job. Dat is echt een fantastisch hoofdstuk. Maar in dit hoofdstuk gaat het dus ook over de sterrenbeelden. Ja, Job, kan jij de kronkelingen van de Pleiaden vastbinden? Wat het allemaal betekenen mag, hè, daar ga ik nu niet eens op in. Maar Job, kan jij of de aantrekkingskrachten van de Orion losmaken? Ja, die sterrenbeelden en die staan natuurlijk allemaal in verhoudingen met elkaar. De bewegingen die er zijn aan de hemel, die staan allemaal in verhouding met elkaar. Nou, Job, was jij erbij toen ik dat maakte? Dat is de vraag in Job 38. En kun jij daar zelf ook iets mee? Ja, het antwoord is natuurlijk nee. Doe jij de sterrenbeelden van de dieren die in hun seizoen uitgaan? En gids jij de grote beer met zijn jongen? Dus hier gaat het ook weer over de Mazarot, hè, de tekens, sterrenbeelden van de dierenriem. En wat de zon, de weg van de zon, die gaat in één jaar door die 12 sterrenbeelden. Vandaar dat ook iedereen weet welk sterrenbeeld hij heeft, zeg maar. Als je ik ben op 15 december geboren. Kun je daar alvast rekening mee houden? Schiet alweer op. Jij ook?
Ja.
Oh, wat leuk. Nou, vieren we het samen. Kunnen we misschien wel 6 mensen uitnodigen? Of mag dat niet?
2 keer 6, dat is
met de wet. We moeten wel een hele grote ruimte gaan huren ergens. Maar ik ben dus een boogschutter, hè? Want in december gaat de zon door het sterrenbeeld boogschutten. Doe jij de sterrenbeelden van de dieren die in hun seizoen uitgaan en gids jij de grote beer met zijn jongen? Die grote beer is eigenlijk een grote kudde. En niet een grote beer, maar daar komen we nogal op. Maar het gaat me nu even erom dat ze genoemd worden in de schrift. God heeft het niet over God zegt niet tegen Job iets over de sterren. Van joh, ken jij de namen van de sterren, Job? Dat had hij ook kunnen zeggen. Nee, hier heeft het over sterrenbeelden. Dus de Bijbel bevestigt, de schrift bevestigt, dat die sterrenbeelden bestaan. En dat ze dus hun betekenis hebben, want alles wat God gemaakt heeft, heeft betekenis. Dat is wel mijn uitgangspunt. Want de vrezen des Heren, dat is het begin van wijsheid. Dus laten we daar starten. Psalm, ja, hier heb ik beelden even tussen haakjes gehad, want dit vers gaat alleen over sterren. Hij telt het aantal sterren, hij roept ze allebei hun naam. Dus al die sterren, ja, wij kijken niet zo vaak, wij kijken wel omhoog, hè, figuurlijk, maar ik bedoel, als je nu omhoog kijkt, dan zie je wolken. Dat had ik al gezegd, dat is in ons landje zo, maar als het helder is, dan, en zeker in het Midden-Oosten, daar schijnt het, als je daar de hemel ziet, schijnt één grote sterrenmassa te zijn. En wij zouden dan zeggen, nou, dat zijn ontelbaar. Nee, dus hij heeft ze geteld. Hij telt het aantal sterren. Hij roept ze allebei een naam. Elke ster heeft een naam. En wat ik in de komende keren ga doen met die sterrenbeelden, ik ga niet alle sterren noemen die in die sterrenbeelden staan, want dat zijn er natuurlijk ook heel veel. Maar ik zal er best af en toe eentje uithalen waarvan men zegt, ja, dat is die ster. En ook die sterren hebben allemaal een naam, hebben allemaal weer betekenis. En op dit kaartje van Bullinger, daar staat ook de helderheid van die sterren. En Bullinger noemt die bijvoorbeeld ook in zijn boek. Je hebt de first tot en met de sixth, dus de eerste tot de zesde, helderheid. Alleen het probleem is dat in de loop van de tijden die helderheid ook nog wel eens kan veranderen. Dus ik, met die helderheid gaan we ons sowieso niet mee bezighouden. Maar ik zou dus, we zouden het nog heel, heel lang over die sterren kunnen hebben, als we ook al die sterren gaan benoemen waarvan de namen bekend zijn. Maar dat lijkt me een beetje te ver aan. Ik wil het echt specifiek over de sterrenbeelden hebben en dan af en toe wel eens een naam van een ster noemen. Maar tegen Abram werd dus al gezegd, loop maar naar buiten, kun jij ze tellen? Abram kon het niet, maar God telt ze wel. En nou ja, Jesaja 40 vers 26, daar staat iets vergelijkbaars. Jesaja 13. Aanschouw, zie, de dag van Jahwe, dat is dus de dag des Heren, komt. Vreed met razernij en hete boosheid, om de aarde tot een troosteloosheid te maken en haar zondaren uit haar uit te roeien. Dit gaat over de dag des Heren, dus het moment waarop de Heer zal geopenbaard worden. Dus wat, ja, bijvoorbeeld de zegels en bezuinen en die schalen die we vinden in Openbaring, die oordelen, die zijn hevig. Maar wel kort, kort en hevig. En daar wordt hier over gesproken. Aanschouw de dag van Jahwe komt. En om de aarde tot troosteloosheid te maken, zonder haar uit te roeien. Want de sterren van de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet doen stralen. De zon zal bij haar opgang donker zijn en de maan zal haar licht niet helder maken. En dat zien we vaker in de sterren, dat zon, maan en sterren bij het zesde zegel bijvoorbeeld in Openbaring 6 verduisterd zullen worden. En dat is een terugkerend iets in de profetieën, wat echt een specifieke tijdsaanduiding is. Dus echt een ankerpunt in de chronologie van de profetieën. En dat wordt hier dus ook genoemd. Maar hier staat, in Openbaring 6 staat volgens mij dat zon, maan en sterren zullen verduisterd worden. In Matthäus 24, de zon zal worden als een haren zak of zo. En de maan en de sterren zullen hun schijnsel niet geven. Maar hier worden specifiek de sterrenbeelden bijgenoemd. De sterren van de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. Doen stralen. Dus weer elke keer die bevestiging dat de Bijbel die sterrenbeelden kent en erkent. Jesaja 47. Sta alsjeblieft in jouw betoveringen en in de veelheid van jouw bezweringen waarin jij vanaf jouw jeugd hebt gearbeid. Misschien kun je er baat van hebben, misschien zal jij verschrikken. Dat is een profetie over de ondergang van Babel. Jij hebt jezelf vermoeid door de veelheid van jouw beraadslagingen. Laat ze alsjeblieft opstaan en jou redden, die de hemelen indelen en de visioenzieners in de sterren, die bekend maken naar de nieuwe manen en wat over jou komt. Kijk, en dit is astrologie. Dit is aan de hand van visioenzieners in de sterren. En bekendmaken naar de nieuwe manen van wat over jou komt. Dus wat hier gezegd wordt is dat, en dat wordt natuurlijk, dat wordt veroordeeld, dat de sterren zouden spreken over ons. En dat de sterren en de sterrenbeelden voorzeggingen zouden doen over onze toekomst. Van ons als mensen, individueel. Overigens is het wel zo dat de sterrenbeelden ook nog iets zeggen over onze toekomst, namelijk die van de Ecclesia. Van Israël, volkeren. In die zin dus wel. Maar wat men in de astrologie doet, astrologie, is kijken naar die sterren en de stand van de sterren en de planeten enzovoort. En aan de hand daarvan bepalen, ja, wat je horoscoop is voor deze week, voor de maand of het jaar, weet ik veel. Maar dan aan de hand daarvan een toekomstvoorzegging doen over jouw levensloop. Nee, de hemelen vertellen Gods eer en heerlijkheid. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is een omdraaiing van de waarheid. En men weet dus ergens wel dat die sterren over de toekomst spreken. En over, over het plan met, een plan in ieder geval. Maar men zegt, dat de sterren zeggen wat het plan is in jouw leven. Nee, Gods plannen, die worden in de sterrenbeelden verkondigd. Ja, dit heb ik al gezegd. Hè. Het is een verdraaiing van de waarheid. Nog een schriftplaats voor de degene die het compleet willen hebben, Jeremia 10, vers 2 en 3. Handelingen 28, dat is de laatste. Gezondheid. Handelingen 28. Hier zit Paulus in een schip. In handelingen 27 is het mening dat hij schipbreuk geleden heeft. Dat iedereen behouden aan land komt in Malta of Milete. En dan staat er: na 3 maanden voeren wij weg in een Alexandrijns schip. Dat op het eiland overwinterd had. En dat de Dioscuren als onderscheidingsteken voeren. Dioscuren, dat, dat is dus het onderscheidingsteken blijkbaar van dit schip. Men zegt wel, dat zal dan wel het boegbeeld geweest zijn. Maar Dioscure, dat betekent zoveel als Dios is van Zeus. En Kuroi, dat is Grieks, dat zijn jongens. Dus de jongens van Zeus. En de zonen van Zeus, dat was een tweeling. En die heette, die heette Castor en Pollux in het Latijn, Romeinse namen. Maar die vind je dus in het sterrenbeeld tweeling, Gemini. En zij hadden blijkbaar het sterrenbeeld tweeling als onderscheidingsteken op dat schip. En hoe dat dan geweest is, die Castor en Pollux op dat schip, dat weet ik ook niet. Maar het is wel leuk dat die schipbreuk in het hoofdstuk hiervoor is een uitbeelding van de schipbreuk van het volk Israël. En meteen daarna vind je een schip met het onderscheidingsteken tweeling. En een tweeling, dat zijn eigenlijk twee dezelfde. Het is eigenlijk dezelfde, maar toch zijn het er twee. Het is in ieder geval een uitbeelding van Christus en zijn lichaam. Want wij die kun je rekenen als twee, maar toch zijn zij één. En ze zijn één lichaam, een één eigen tweeling. Dus daar komen we nog op, laat ik het daar maar bij houden, daar komen we nog op. Maar dit, dit zijn Castor en Pollux. Of... Ja, dus de dierenriem, daar gaan we het over hebben in de komende studies, de sterrenbeelden die we daar vinden. Dat is, is een plaatje wat ik van internet net heb gehaald, hè. De weg die de zon gaat langs die sterrenbeelden. Ik ga het niet hebben over of de aarde bol, hol of plat is. Dat is ook nog een onderwerp op zich natuurlijk. Dus daar, dus of dit plaatje helemaal klopt, daar gaan we het ook niet over hebben. Maar hier zie je dus in het midden de aarde en daaromheen draait de zon. Want de zon, dat durf ik wel te zeggen, de zon beweegt en de aarde staat stil. Want dat zegt schrift. Dus, maar die zon die beweegt door die sterrenbeelden en in een cyclus van één jaar gaat die door die sterrenbeelden. En dat zijn dus 12 sterrenbeelden met elk 3 decanen. En deca is 10. En dat betekent dat, dat elk sterrenbeeld 3 decanen heeft, dus 3 keer 10. En dat betekent dat zo ongeveer de zon in 30 dagen door dat sterrenbeeld loopt. 3 keer 10 is 30 toch? Ja. Ja. Ja, die tafel heb ik dus wel geleerd. Dat, het zijn ook nog eens 3 boeken van 3 keer 4 sterrenbeelden. En het eerste boek gaat over de eerste komst van Christus. In vernedering. Daar maak ik altijd meteen de aantekening bij dat we natuurlijk ook in zijn vernedering, in zijn komst als mens al, dat is ook in de schrift zo, talloze verwijzingen vinden naar zijn verheerlijking. Al vanaf zijn geboorte, daar hebben we het rond de kerst misschien weer eens over, maar al bij zijn geboorte vind je, ja, wat dacht je van dat hele engelenkoor wat verschijnt en dat zingt Ere zij God en dat is gewoon een beeld van de Ecclesia. Nou ja, zo vind je talloze verwijzingen in die beschrijving van de geboorte van Jezus die al verwijzen van naar de heerlijkheid die hij zou ontvangen. Dus dat vind je ook in de sterren zo. Dus dit is een grove indeling in die 3 boeken. Maar dat betekent niet dat de lijnen echt heel zwart-wit zijn. Het een staat namelijk niet los van het ander. Eerste boek, eerste komst van Christus in vernedering. En boek 2, dat is de tussentijd of de onderbreking, hè, wat wij kennen als de verborgenheid. En daar leven wij dus in. Hè. Nog even. Tot aan de openbaring, en dat is de tweede komst van Christus in verheerlijking. Nou, dit zijn die 3 boeken. Eerste boek Maagd, Weegschaal, Schorpioen en Boogschutter. En tweede boek Steenbok, Waterman, Visser, Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft en Leeuw, derde boek. Totaal, reken maar na 48 sterrenbeelden. Ja, dan is de vraag, waar begin je? En in de astrologie begint men bij het sterrenbeeld Ram. Dat was zo ongeveer in het voorjaar. Maar als we rekenen vanuit de schrift, dan is er een heel logisch begin en ook een heel logisch einde. Want in de schrift begint het verhaal van de Messias, om het zo te zeggen, van die verlosser die in de sterrenbeelden beloofd wordt. Ja, dat begint bij de maagd. En neem maar, zie een maagd, de maagd zal zwanger zijn en zij zal een zoon voortbrengen. Dus ja, dat... Dat was ook al, want dit is Matthäus, maar dat had ik ook uit Jesaja kunnen halen. Want dit is natuurlijk een aanhaling uit de profetieën die gedaan zijn over de Messias. Dus die profetieën die zijn al minstens zo oud als de sterrenbeelden. Over de komst van een verlossen. Het begint bij de maagd en het eindigt bij de leeuw. Want hij, in Openbaring wordt hij de leeuw uit de stam van Juda genoemd. En Openbaring is het sluitstuk van de profetie waarin, waarin uiteindelijk ja, deze hele schepping zal onderworpen worden. En de leeuw is bij ons ook niet voor niets de koning der dieren. Want dan zal hij koning zijn over ja, uit de stam van Juda en vanuit, een, vanuit Israël. Maar dat koninkrijk zal vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij, zegt het lied. Die kunnen we straks helaas niet zingen, want we mogen niet zingen natuurlijk. Hé hey, Jos? maar hij, ja, het begint bij de maagd en het eindigt bij de leeuw uit de stam van Juda in Openbaring. Want een van de oudsten zegt tegen mij, huil niet, neem maar of zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David. Oh, dat gaan we ook nog tegenkomen. Het reisje uit de oude afgehouwen tronk van Isaïe, dat vinden we meteen al bij de maagd. Die heeft namelijk takjes in haar handen. De wortel van David overwint om de boekrol te openen en om haar 7 zegels los te maken. Die boekrol is een eigendomsakte die verzegeld is en er is er maar één die die los mag maken. En vanaf dat moment dat die losgemaakt gaan worden in Openbaring, komen daar oordelen. Maar die oordelen zijn bedoeld om de, ja, om heel, dan zeg ik het even heel, heel snel, om deze schepping, deze wereld aan de koning te onderwerpen. En zo zal het ook aflopen. Dus, we beginnen volgende keer bij de maagd. Maar die volgorde van maagd tot leeuw, die wordt ook uitgebeeld in, ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben, van deze Sphinx. Die Sphinx. Pardon. Die Sphinx die vind je in Egypte. En in de vlakte van Gizeh, of Gizeh, weet ik hoe je dat zegt. Egyptenaar in de zaal, nee. Hè? Maar, maar die Sphinx, die ligt daar in de vlakte van Gizeh, bij die piramides van Gizeh. En die piramides, die liggen netjes van noord naar zuid. Van zuid naar noord. En die Sphinx die staat daar in een, ik meen dat het 3 tot 24, een hoek van 3 of 24 graden is. En dat is precies de baan van de zon. Dus die Sphinx die ligt daar in de baan van de zon. En die Sphinx heeft het hoofd van een vrouw, een maagd, en het achterlijf van een leeuw. En de overlevering die zegt dat de Sphinx verband houdt met de god Hammurabi. Kan je allemaal opzoeken op internet, Wikipedia en, enzovoort. Wat in ieder geval zo is rondom die Sphinx, is dat het allemaal nogal raadselachtig is. Men heeft geen flauw idee wie dat ding gemaakt heeft. Ja, daar zijn wel allerlei gissingen naar. En ik ken ook veel verhalen over de oorsprong van die Sphinx. Maar ja, dat er zoveel verhalen zijn, daar blijkt wel uit dat men het eigenlijk ook niet weet. En of die wel of niet onder water heeft gestaan, want er is erosie op te vinden, noem maar op. En het schijnt ook dat die naam, Rehammarges, op die, dat heb ik ergens gelezen, maar ik weet niet of dat waar is, op die Sphinx te vinden is. Maar Rehammarges, dat betekent de weg van de zon. He, Re of Ra, dat Ra is de Egyptische zonnegod. Dus deze Sphinx is een uitbeelding van de weg van de zon. Maar de weg van de zon is de weg die hij gaat door de tekens van de dierenring. Dus vanaf het hoofd, de maagd, tot de leeuw. Dat is de weg die de zon gaat. Nou, die vinden dus blijkbaar ook hier in die symboliek. En het is natuurlijk wel humor dat men geen flauw idee heeft wie die Sphinx daar neergelegd heeft. Maar dat die wel, juist wijst op iets waar men ook geen idee van heeft. Dat namelijk van dat God de sterrenbeelden heeft gemaakt. En dat de weg van de zon, ja, dat weet men wel, dat de weg van de zon de sterrenbeelden gaat. Maar waarom dat zo is, namelijk het begint bij de maagd en het eindigt bij de leeuw. En dat is Gods verlossingsplan. En dat wordt daar uitgebeeld en nou ja, elke dag ligt die Sphinx daar ook uit te beelden, om het zo te zeggen. Ja, de Sphinx beeldt dus de weg van de zon uit, beginnend bij de maagd en eindigend bij de leeuw. En Sphinx betekent ook zoiets als aaneenknopen of verbinden. Nou, dat doet die Sphinx ook. Die verbindt kop en staart. Want een cirkel, ja, daar zeggen wij, er zit kop nog staart aan natuurlijk, hè. Je moet weten waar je moet beginnen om die sterrenbeelden te lezen. Om te zien wat het betekent. En op mijn allereerste plaatje had ik een... op de titelpagina, zeg maar, had ik een sterrenkaart. Dat is de sterrenkaart die gevonden is in Egypte, in Dendera. Dat is een van de oudste sterrenkaarten die men gevonden heeft. En in die sterrenkaart, daar staat een sphinxje afgebeeld tussen maagd en leeuw. Die heeft men ertussen getekend. Dus dat is geen sterrenbeeld, je vindt die niet aan de hemel, maar ze hebben hem er wel tussen getekend. Dus ja, wij denken altijd dat in die oude cultuur dat ze allemaal achterlijk waren. En wij hebben het allemaal uitgevonden, want wij hebben iPhones en iPads. Maar ik heb het idee dat we nog nooit zo dom geweest zijn als dat we nu zijn. Want de betekenis van symboliek en sterrenbeelden, daar hebben we echt geen flauw benul van. En daarom lijkt het me eens goed om het daar eens over te hebben. En ik weet er ook niet alles van. Maar ja, wat ik er dan van weet, dat ga ik met jullie delen de komende keren. Dus daar gaan we het over hebben. Volgende keer beginnend bij de maagd. Maar voor nu lijkt het me de hoogste tijd om het hierbij te laten.